In Efeze hoofdstuk 1 vinden wij een gebed van de apostel Paulus voor de gelovigen. Daarna in hoofdstuk 3 trouwens weer en zelfs nog iets uitgebreider. Maar in Efeze 1 schrijft de apostel dat hij niet ophoudt te danken. Dat is 1 vers 16. Gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat, want dat is dan de inhoud en het doel van dat gebed, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Het is merkwaardig dat wij weliswaar een paar gebeden in de Bijbel afgedrukt vinden ten behoeve van de gelovigen, ten behoeve van wedergeboren mensen. En die ga ik niet allemaal opzoeken vandaag. Maar de inhoud van al die gebeden is feitelijk gelijk. De bedoeling is dat wij zouden komen tot kennis van en daardoor gemeenschap met, eenwording met Christus. In de praktijk. Het eerste gebed dat daarover spreekt rechtstreeks is natuurlijk gewoon Johannes hoofdstuk 17, waar de Heer Jezus zelf aan het woord is. Maar deze gebeden van de apostelen, met name van Paulus, hebben geen andere strekking. Al worden soms andere woorden gebruikt. Maar hij bidt op dat de God van onze Heer Jezus Christus, want u weet, God is onze God, omdat hij de God is van Jezus Christus. De Bijbelse gedachte is, en die is zojuist uitgebreid uiteengezet, mag ik wel zeggen, in hoofdstuk 1, voorgaande verzen, dat alle zegeningen die wij hebben ontvangen, hebben wij ontvangen in Christus. Berust daarop dat wij één plant met hem zijn geworden, met de woorden uit Romeinen hoofdstuk 6. Aan hem hebben deel gekregen, want zo wordt het ook gezegd. En daardoor hebben wij ook deel aan zijn zegeningen. En de God van onze Heer Jezus Christus is daarmee dus ook geworden onze God, want wij hebben deel aan Christus. Of met de termen die hier gebruikt worden, wij worden geacht in Christus te zijn. Maar dat betekent precies wat ik net zei, dat wij namelijk met hem verbonden zijn, zijn leven hebben ontvangen, zijn geest hebben ontvangen, dat zijn bloed in ons is. Een wat minder bekende waarheid, maar vooruit. Kortom, we zijn leden geworden van zijn lichaam en in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Dat was vers 3 van dit hoofdstuk. Maar het gebed is erop gericht dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die is ook de Vader der Heerlijkheid. Niet omdat hij die heerlijkheid verwekt heeft, want dat lijkt me niet helemaal het goede woord. Maar wel omdat vaders nou eenmaal per definitie geven. Dat is in heel de Bijbel door zo. En hij geeft de heerlijkheid. Dat wil zeggen, hij is de oorsprong van de heerlijkheid van Christus. Maar daarmee ook de oorsprong, oorzaak en geven van de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. De heerlijkheid Gods die wij ontvangen in het aangezicht van Christus heet dat elders. Maar vandaar deze terminologie, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, die immers de Vader der Heerlijkheid is, u geven. Nou, als hij de Vader der Heerlijkheid is, wat geeft hij ons dan? Heerlijkheid. Dat is ook zo, maar het staat er niet meteen. Er staan eerst andere termen, want de heerlijkheid die wij zullen ontvangen is wel degelijk het resultaat van die wijsheid en die verlichte ogen des harten of des verstands uit vers 17 en 18 die wij zouden ontvangen en die ook in ons zou uitwerken. En daar wilde ik het over hebben met u, over dat uitwerken. De Bijbelse gedachte is dat God nu in ons iets doet en dat wat hij in ons doet ook zou werken, dan wel uitwerken naar buiten, zodanig dat wij ook met Christus zouden verheerlijkt worden. En sterker nog, hoewel dat niet populair is in de evangelische kring, De mate van heerlijkheid die wij zullen ontvangen is afhankelijk van de mate waarin die kracht Gods, die werking van Christus in ons uitgewerkt heeft. Dat ligt niet aan die kracht of die wel voldoende is. Dat wordt hier ook gezegd, daar hebben we het zo over. Maar het ligt wel aan of wij ons daaraan onderwerpen. Dat wil zeggen, ons daarvoor beschikbaar houden. Maar in de eerste plaats bidt de apostel dat God ons zou geven de geest der wijsheid. Men schrijft geest met een hoofdletter, ik vind het prima. Waar het over gaat namelijk, is geest namelijk wijsheid. Geest is per definitie wijsheid, dat weet u toch, hè? Geest is een heleboel, want geest is een verzamelterm voor alles wat onzienlijk is, voor alles wat wij abstract noemen. En die geest der wijsheid, ik lees het niet alsof hij ons zou geven de Heilige Geest, want dat kan ook niet. Want dat stond al in de voorgaande verzen, vers 13 en 14, halverwege vers 13. In Christus zijn wij ook nadat wij tot geloof gekomen zijn, verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Met andere woorden, die hebben wij ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Die kan ons niet meer gegeven worden, die is ons gegeven. En de geest waarover Paulus hier spreekt in vers 17, noemt hij dan ook geest namelijk wijsheid. Dat wil zeggen inwonende wijsheid uiteraard. Wijsheid met betrekking tot de, wat hij noemt de inwendige mens. Niet zozeer uitwendig, maar inwendig. Dat heet immers geest. Hè? Als iemand een briljante geest heeft, dan wordt hij geacht intelligent te zijn of zo. Of zotte invallen te hebben, of een rijke fantasie. Maar in ieder geval iets abstracts, daar gaat het om. Hè? En het woord geest wordt in die zin gebruikt. Als u protesteert, dan zeg ik, oké, volgende keer neem ik een lijstje mee met alle 14 verschillende toepassingen van het woord geest in de Bijbel. Er moeten er meer zijn trouwens, maar ik heb een lijstje van 14. Dan houden we ons daarmee bezig. Maar geest staat voor het inwendige, zoals vlees in het algemeen staat voor het uitwendige. Geest en wijsheid is dus hier twee keer hetzelfde. Geest namelijk wijsheid. Want je moet vragen, hoezo geest? Die hebben we toch al. Nou zegt de apostel, ik bedoel wijsheid. Opdat hij u geven, die wijsheid, geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis staat. Maar als u mij vraagt, had het moeten zijn kennis van hem, kennis aangaande hem. Wij zouden namelijk komen tot kennis van hem. En dat staat natuurlijk ook gewoon in Filippenzen 3, hè? Vers 10, twee bladzijden omslaan of 3. Opdat ik hem kenne. We zouden komen tot kennis van Christus. Opdat ik hem kenne, waarbij kennen niet hetzelfde is als weten, maar het is meer dan dat, hè? Het is praktisch weten. Het is namelijk deel hebben aan. We hebben dan weer het woord bekennen, maar iedereen met een belast geweten denkt bij bekennen ook weer aan wat anders. Dus dat schiet niet echt op. Bekennen of kennen is gemeenschap hebben met, er deel aan hebben. Iets weten uit ervaring, uit de praktijk. Opdat die God ons geven geest van wijsheid, dan wel geest der openbaring in zijn kennis. Dat slaat trouwens terug op vers 9 hiervoor, waar staat dat fundamenteel God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En u weet langzamerhand het openbare, het tegenovergestelde is van verbergen. Dat wat verborgen was, of gewoon de verborgenheid, wordt ons geopenbaard. Was de bedoeling. En daar bidt de apostel Paulus voor. Hij zegt het wat uitgebreider dan Jacobus, maar Jacobus zegt hetzelfde, opent zijn brief er ongeveer mee. Hij doet eerst de hartelijke groeten en begint dan meteen en zegt, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, en die kans is groot natuurlijk, en dat is een understatement, dat hij die van God begeerde, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Hij zegt er alleen achteraan, maar dat geldt alleen voor gelovigen. Je moet die wijsheid begeren in geloof. Dat wil zeggen, je moet een wedergeboren mens zijn uiteraard. En vertrouw op de Heer en zijn woord. Dan zal hij geven die wijsheid. Zo'n gebed wordt verhoord uiteraard. Hè? Als je mij dan vraagt, wat is nou een gebed naar Gods wil? Of een gebed in de naam des Heeren? Dan zeg ik onvermijdelijk dit. Te komen tot kennis van hem en dus gemeenschap met hem. In de praktijk. En omdat dit uitdrukkingen zijn die je waarschijnlijk niet meteen begrijpt, staat er wat achter. Het wordt namelijk meteen toegelicht. De vertalers hebben het woord namelijk ertussen gezet om ons enigszins op weg te helpen. Namelijk, verlicht de ogen uws verstands. Ik geloof dat er staat letterlijk, verlicht de ogen uws harten. Maar het maakt weinig uit. Omdat het om wijsheid gaat, denkt men aan verstand. Maar inderdaad, het woord hart kun je soms, of moet je soms met verstand vertalen. Hangt van de context af. Maar het gaat gewoon over de inwendige mens. Hè. Het gaat gewoon over het inwendige, het denken. Verlicht de ogen uws verstands. Verlicht de ogen. Men zal namelijk leren zien. Men zal waarnemen. Men zal begrijpen. Het Bijbelse woord is trouwens gewoon grijpen. U weet wel uit 1 Korinthe 2, waar staat dat de geestelijke mens grijpt de dingen die des geestes God zijn. En de natuurlijke mens staat er, de uitwendig levende mens, in gewoon Nederlands de oppervlakkige mens grijpt het niet. De vleeselijke mens, dat is oppervlakkig, dat is buitenkant immers. De geestelijke mens begrijpt, of gewoon grijpt, die dingen wel. Daar gaat het hier over. Hè? Verlicht de ogen uws verstands. En dan komt hij. Met als resultaat, opdat gij moogt weten welke zij of is de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Er staan drie dingen achter elkaar genoemd. En het meest opmerkelijke ervan is dat het niet gaat over wie wij zijn of wat wij moeten zijn of wat wij moeten hebben of moeten weten zozeer. Maar het gaat over wie hij is. Waarom ook niet na 17 voorafgaande versen, zal ik maar zeggen, in deze brief moeten wij begrepen hebben dat wij deel hebben aan Christus. En waar wij hem leren kennen, leren wij ook onszelf kennen. Waar wij zijn hoedanigheden kennen, leren wij onze hoedanigheden kennen. Of met de woorden die hier gebruikt worden, wanneer we de hoop van zijn roeping kennen, weten we wat de hoop van onze roeping is. Wanneer we zijn erfenis kennen, weten we wat onze erfenis is. En wanneer we de uitnemende grootheid zijner kracht kennen, weten we ook wat die kracht aan ons zou doen. Kortom, als we weten wat die kracht aan Christus gedaan heeft, weten we ook wat diezelfde kracht aan ons zou doen. En er zijn nogal wat schriftplaatsen die dezezelfde waarheden, verschillende plaatsen, beschrijven. Maar hier staan ze bij elkaar. De bedoeling is niet dat wij onszelf leren kennen of onze eigen belangen behartigen. De bedoeling is dat wij Christus leren kennen en daarmee ook zijn belangen behartigen uiteraard, hem leren dienen enzovoorts. Maar daarvoor moeten wij komen tot kennis van hem. En daar bidt de apostel voor. Opdat wij mogen weten welke is de hoop van zijn roeping. Heeft te maken met een roeping tot iets in de toekomst. En als ik het snel zeg, komt het erop neer. Hij is geroepen tot heerlijkheid. En de bedoeling is dat die heerlijkheid ook zou geopenbaard worden. En dat slaat uiteraard op, laten we zeggen, zijn wederkomst. En al wat er verder volgt, de openbaring van Jezus Christus in de toekomst. Dat is de hoop van zijn roeping. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het ook de hoop is van onze roeping. En daarom heet het in Titus 2 onze zalige hoop. Het is onze hoop, onze toekomstverwachting, want wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat was Colossense 3 vers 4, waar het zo staat. Maar we moeten eerst zijn toekomst kennen, dan kennen we de onze ook. En in verband daarmee, welke de rijkdom zij der heerlijkheid, dat wil zeggen een zeer grote heerlijkheid, een rijkdom der heerlijkheid, van zijn erfenis. En Peter zegt, inderdaad, maar wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Voor wie het opschrijft, 1 Petrus 1 vers 4. Maar het is zijn erfenis, maar aangezien wij aan hem deel hebben, is het ook onze erfenis. Maar die staat niet op zichzelf. En die dingen onderzoeken, wat onze erfenis zal zijn, ja, daar kom je niet uit, maar eigenlijk bestaat het ook niet. Het is zijn erfenis. En dus hem te kennen. En dan wellicht de belangrijkste, dat de apostel voor het laatst bewaart, omdat hij daar vervolgens verder over spreekt, het hele hoofdstuk uit, en hoofdstuk 2 uit eigenlijk ook, namelijk vers 19, welke de uitnemende grootheid, eerst was het rijkdom der heerlijkheid, en nu had het kunnen zijn rijkdom der grootheid, maar nou staat er weer wat anders in, de uitnemende grootheid zijner kracht, zij. Gaat over de kracht van God, dan wel de kracht van Christus, maar primair de kracht van God, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Want die grootheid, de uitnemende grootheid van Gods kracht, werkt wel degelijk aan ons die geloven. Dat is zo omdat die eerst gewerkt heeft en in zekere zin nog werkt in Christus. Dat staat erachter, hè? Lees me even mee. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Een kracht naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot of aan zijn rechterhand in de hemel. De laatste uitdrukking komt natuurlijk uit Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, gezegd door de Messias immers. En die uitnemende grootheid zijner kracht is dus de kracht waarmee God de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. En dat niet alleen, maar heeft hem bij die gelegenheid ook uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. En hem een naam gegeven boven alle naam, dus Filippenzen 2 waar ik nou uit citeer. Enzovoorts, enzovoorts, want er zijn veel meer termen die daarvoor gebruikt worden. Maar het gaat om het beginsel dat die uitnemende grootheid zijner kracht werkt aan ons die geloven. En hoe groot die kracht wel niet is, ja, dat is niet in woorden uit te drukken. En ook de apostel Paulus komt niet zo heel ver, behalve dan dat hij kans ziet om 4 verschillende woorden voor kracht te gebruiken, achtereenvolgens. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht, zij, aan ons die geloven. Dat is dynamis. Ons woord dynamo komt er vandaan. Kracht. Strikt genomen reproducerende kracht. En dan staat er na de werking, daar staat het woord energie. Energia. En dan sterkte zijner kracht. Dat wil zeggen, er staat nog een paar andere woorden, ischus en kratos. Macht is kratos, dat heeft te maken met regerende macht, dat weet je, van democratie, bureaucratie, aristocratie en weet je veel wat. Doet er niet toe, maar dat is regerende macht. En ischus is lichamelijke of fysieke kracht. De apostel veegt 4 woorden bij elkaar, zet ze achter elkaar, uiteraard om het begrip als zodanig te versterken. Er is echter 1 woord dat hij herhaalt. In vers 20 namelijk, die hij gewrocht heeft. Het is een verbastering van het woord werken. De K is een CH geworden. Die hij gewerkt heeft in Christus. Het is namelijk hetzelfde woord als in het voorgaande vers, de werking. Nou ja, energeia, energeo, weet je veel, het werkwoord of het zelfstandig naamwoord, dat zal u ook niet interesseren, dus daar ga ik niet op in. Maar wel op dit woord, werking. Naar de werking der sterkte en de macht die hij gewerkt, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Energie, energeia, betekent weliswaar een kracht, maar wel degelijk een kracht die actief is. Die werkt, staat er in de Statenvertaling. Het is een beetje krap vertaald, moet ik u zeggen. Uitwerken had ik beter gevonden. Het gaat er namelijk om dat iets niet alleen maar fundamenteel aanwezig is, als potentieel kracht, maar dat het wel degelijk een actieve kracht is die naar buiten werkt. In de King James Version, daar staan vaak 2 woorden. Ook in het Nederlands een enkele keer, hoor. Er staat er ineens krachtig werkt. En dan wil je weten wat dat woord krachtig dan is. En het is ook de vertaling van werken. Dat heeft men met twee woorden vertaald om aan te geven dat het inderdaad gaat om een uitwerkende kracht. In de King James Version staat to work effectively. Dat wil zeggen met effect. Met een effect is uitwerking. Nou, dat is wat het is. Het is niet maar alleen aanwezig, het werkt ook. Ik bedoel dit, hè. Zo'n stopcontactor staat, als je het mij vraagt, 230 volt op. Dat is alleen een potentieel, er gebeurt niks mee. Het zit erin, maar dat is het dan ook. Pas als je die stroomkring sluit, om zo te zeggen, als er amperes gaan lopen, dan is er sprake van vermogen dat gebruikt wordt. Dan wordt pas energie afgenomen, eerder niet. En dat is waar het over gaat. Energie is niet een potentieel, maar het is de toepassing van dat potentieel. Er wordt energie gebruikt, afgenomen en dat heeft een uitwerking naar buiten. Dat kun je helaas in de vertaling niet altijd zien, maar daarom wil ik u er graag op wijzen. Want daar gaat het om, hè? Die uitnemende grootheid van Gods kracht, kortom de werking der sterkte zijner macht, heeft hij gewerkt, energie, maar dan als werkwoord. God heeft die kracht gebruikt en daarmee dus ook gedemonstreerd, want energie komt naar buiten. Anders is het geen energie. Dan is het pas watts, broeder, hè? En anders blijft het volts. En een volt, dan heb je niks, hè. Je moet wat hebben, het moet, die stroom die moet lopen. En dat is waar het over gaat. God heeft die kracht gewerkt, energie, in Christus, toen hij hem uit van tussen de overige doden uit heeft opgewekt en dus gesteld tot eerstgeborene. Dat staat er ook achter, alleen het heet anders. Hè? Heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, et cetera, et cetera. En heeft hem aan de gemeente tot hoofd gegeven. En daarmee is het verhaal eigenlijk rond. Want de gedachte is dat die kracht nog steeds werkt in Christus. Maar aangezien hij hoofd is van de gemeente en wij dus zijn leden, zijn lichaamsdelen zijn, mag je aannemen dat die kracht dus inderdaad in ons werkt. En dat ik het daarover heb vandaag, ja, dat komt natuurlijk omdat ik eens in de maand geconfronteerd word met het idee dat wij toch van alles moeten ondernemen en onze eigen krachten moeten bundelen en van alles moeten doen en vooral laten en nieuwe ideeën moeten ontwikkelen, omdat de oude ook al niet meer werken, die van gisteren zal ik maar zeggen. En we moeten er allemaal hard tegen aan en natuurlijk veel bidden dat de Heer ons daarbij helpt enzovoort. En dat is zo krom, hè? Dat is zo omgekeerd. En eigenlijk, het is zo ongelovig. Want waar wij op zouden vertrouwen, waar wij in zouden geloven, is in die kracht Gods die werken zal. Alleen, wij kunnen die kracht niet aanwenden voor onze eigen bedoeling, voor onze eigen doelstellingen. God zelf zou zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Dat is, wat was het, 2 Korinthe 12 of zoiets, ongeveer. God zelf zou zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Al waren wij ook dood, want het gaat om de kracht die God ook gedemonstreerd en gewerkt, gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. En in de inleiding werd gelezen uit Psalm 40 en daar staat ook inderdaad wat diezelfde levende, verhoogde Christus nu doet. Namelijk de lof Gods verkondigen aan de zijnen in het midden van een gemeente of hoe het maar precies staat in Psalm 40. Want ja, er zijn nogal wat psalmen, juist psalmen, waarin die dingen naar voren gebracht worden. Hij werkt in ons. En het is die kracht, die zouden we dus niet onderschatten, die God gebruikt heeft toen hij de Heer Jezus Christus uit de dood opwekte. Op een andere plaats staat, als die geest waardoor Christus uit de dood werd opgewekt in ons is, dan zal hij dus ook onze sterfelijke lichamen levend maken. Nu reeds, niet onze dode lichamen, onze sterfelijke lichamen. Dat is Romeinen 6 en Romeinen 8 waar dat staat. Dat wil zeggen, wij worden daardoor net zo goed levend gemaakt en diezelfde kracht zou in ons werken. Dat daar zo weinig van gemerkt wordt in de praktijk, is omdat het zo weinig geloofd wordt en omdat men dikwijls niet zit te wachten op kennis van hem. We zitten wachten op kennis van onszelf en onze eigen bezigheden. Waar het me om gaat is dat de Bijbel duidelijk deze dingen achtereenvolgens beschrijft. Ik heb niet zoveel tijd, dus sommige schriftplaatsen noem ik in de gauwigheid. Kun je dat opschrijven en zelf thuis nog eens nakijken. En om te vergelijken en om te zien dat dat begrip werking wel degelijk deze betekenis heeft. Hè? Het is niet maar werk of werken. Het gaat om een kracht die tot ontwikkeling komt. In dit geval van Gods wegen. Andersom kan trouwens ook, want je leest ook over de werking van de duivel. U hebt Efeze 1 nog liggen voor u. Efeze 2 stelt tegenover die werking van God, van de kracht Gods. Efeze 2 vers 2, einde van het vers. De geest die nu werkt, dat is hetzelfde woord. Dat is niet het normale woord voor werken overigens. Ik zeg het er nog een keer bij, hè. Maar het is dit woord. De geest die nu werkt, energie geeft. Die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is de geest van de antichrist, zeg maar. De geest van de Satan eigenlijk. En diezelfde uitdrukkingen worden ook een eindje verder in de Bijbel gebruikt. In 2 Thessalonicenzen 2, enige malen achter elkaar, in verband letterlijk met de antichrist. Die overigens daar niet zo genoemd wordt. Maar u leest dat in vers 7. 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Nou begrijpt u waarom er niet staat gewerkt. Gewrocht, dan weet je dat het andere woord is. Dat gaat niet altijd op, maar hier wel. De verborgenheid der ongerechtigheid en der ongerechtige, want over hem gaat het, wordt reeds gewrocht, vers 7 en vers 9. Hem wiens toekomst is naar de werking, daar heb je hem weer, energie, naar de werking des Satans. En daarna nog een keer, in vers 11, daarom zal God hun zenden een kracht. Dat is een van de weinige keren dat het met kracht vertaald is. Maar het is hetzelfde woord. Een energie. Een werking, een uitwerking. En hier vind je dat dus drie keer achter elkaar gezegd over de kracht van de tegenstander. In aansluiting op Efeze 2 vers 2. Je vindt de uitdrukking ook in verband met de werking van het vlees. Dat is in Romeinen 7. Romeinen 7 vers 5. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden om vrucht te dragen voor de dood. Om den dood vrucht te dragen. Let op dat om vrucht te dragen. Dat zit in de betekenis van het woord dat vertaald is met wrochten in de verleden tijd. Dat woord is het, hè? Energie. Uitwerkende energie en het resultaat is dan ook vruchten, maar dan voor de dood. Dat is de werking van het vlees, want die heeft ook een potentieel in zich en als dat uitwerkt is het niet best. En dat is het negatieve van het idee dat wij zelf zo nodig van alles moeten doen en ontwikkelen enzovoorts. Dat komt voort uit het vlees en het draagt alleen vrucht voor de dood. Het was goed bedoeld, jammer, maar helaas. Het schiet niet op. En dat het verkocht wordt onder de naam christelijk, dat doet me pijn, laat ik u dat zeggen. Dit was even ter illustratie, hè. Maar wij begonnen bij Efeze 1 vers 19 en 20... waar het gaat om de opstandingskracht van Christus, de kracht Gods die in Christus gewerkt heeft en die ook in ons werkt. En daar vind je ook parallellen van. Namelijk in Colossense hoofdstuk 2, vanaf vers 11. In welke gij ook besneden zijt in Christus. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. In de uittrekking van het lichaam des vleeses, der zonde staat er niet, in de uittrekking van het lichaam des vleeses, het vleeselijk lichaam, door de besnijdenis van Christus, maar besnijdenis in overdrachtelijke zin, namelijk dood en opstanding, hè? Dat begrijpt u, hè? Staat erachter. Zijnde namelijk met hem begraven, in de doop, dat wil zeggen in onze eenwording met Christus, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Daar heb je hem. De werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Want dat is wat die kracht Gods voortbrengt. Leven uit de dood. Vandaar uitnemende grootheid zijn en kracht, wat normaal gesproken, menselijkerwijs gesproken, is zoiets onmogelijk. Het gaat dus om een kracht die alle natuurkrachten ver te boven gaat. En die kracht werkt in ons. Kortom, hij heeft ons levend gemaakt, zegt vers 13, en onze misdaden vergeven, enzovoort. Maar daarna gaat het ook inderdaad verder. Het blijft niet bij wedergeboorte, maar het gaat ook om alles wat daar het vervolg op is. En dan sla ik weer toch maar weer even terug. In de eerste plaats naar 1 Korinthe, hoofdstuk 12. Dat is dat beroemde, of moet ik zeggen beruchte, hoofdstuk over de geestelijke gaven. En geestelijke gaven, dat zijn gaven die we krijgen samen met dat wij de geest hebben ontvangen. In de praktijk betekent het simpelweg dat God ons ergens een plaats en daarmee een verantwoordelijkheid, een positie geeft in de gemeente als zodanig. Nee, niet in ons plaatselijke kerkgenootschap. Dat is in de Bijbel absoluut van geen enkel belang en officieel bestaat het zelfs niet. Wat wel bestaat is één algemene christelijke kerk, maar in de Bijbel, in de Statenvertaling heet dat gewoon de gemeente. Dat is het lichaam van Christus, daar zijn wij leden van en binnen die gemeente hebben wij iets gekregen, namelijk verantwoordelijkheid. Welke verantwoordelijkheid? Ja, dat kan van alles zijn. Dat wordt ook niet gespecificeerd. Sommigen wel, maar het merendeel niet. Wat wij gekregen hebben van Gods wegen of van de geest, dat is makkelijk genoeg, is een baan. Tot in onze dagen krijg je een baan voor niks, hè? Ja, je moet je kwalificeren. Je moet je beschikbaar stellen. Nou ja, dat wordt van ons ook verwacht. Je moet je aanmelden. Net als de priesters onder het oude verbond, die ons tot voorbeeld zijn. Ze werden als priesters geboren, maar tegen dat ze volwassen waren of zo, moesten ze zich melden bij het hoofd van dienst, van de priesterlijke dienst, de hoge priester dus. En zeggen, hier ben ik. Niet kan ik priester worden. Nee, ik ben priester. Maar kan ik wat te doen krijgen? Als priester. Dat is waartoe wij zouden naderen tot de troon der genade. Om daar genade te ontvangen. Wat? Vergeving van zonde? Nee, een baan. Dat is genade. Genadegaven wordt het ook wel genoemd. Maar dat is wat men van Gods wegen ontvangt. Heel dat verhaal over geestelijke gaven is niet meer dan dit. Ook niks minder trouwens. Maar het heeft met wonderen weinig van doen. Het gaat gewoon om verantwoordelijkheid die men krijgt. En dat staat hier. En dan lees ik hem, hè. U weet hoe het was in Korinthe, er was veel verdeeldheid, veel verschil. De apostel zei, ja, verschillen zijn er wel, maar de verschillen zitten erin dat de een een hand is en de ander een voet. Want hij legt het op kinderlijk niveau uit, want zij waren geestelijk ook nog erg onvolwassen. Nog jonge kinderen in Christus, die met melk gevoed moesten worden. Dus hij legt het wat op erg laag niveau uit. Maar hij zegt, het is heus maar één lichaam en wij zijn allen leden van één lichaam. Dat is ook wat ons aan elkaar bindt. En we zouden proberen die eenheid ook in de praktijk te beleven, dan wel in de praktijk te bewaren. Niettemin hebben wij ieder voor zich in dat lichaam een verschillende functie. Dat maakt het ook tot lichaam. En dus zegt hij in 12 vers 4 van 1 Korinthe, er is verscheidenheid, zeg maar verschil, of onderscheid eigenlijk. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest die die gaven geeft. En dan komen zo drie zinnen achtereenvolgens. Hè? Zet ze onder elkaar, streep eronder en optellen. Dat is wat je moet doen. Er is verscheidenheid der gaven, toch het is dezelfde geest, dat wil zeggen het is maar één geest. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. En u begrijpt dat die dingen onder elkaar horen te staan. Hè? Wat in vers 4 heet een gave, heet in vers 5 een bediening. Dus wat krijg je als cadeautje? Een bediening, een dienstwerk. En daarna staat er in vers 4, doch het is dezelfde geest. En in vers 5 staat, en het is dezelfde Heer. Met andere woorden, de Heere is de geest. En dat staat ook letterlijk zelfs zo in de Bijbel, hè? 2 Korinthe 3. Maar dat doet er nou niet, daar ga ik niet verder op in. Maar het is twee keer hetzelfde en er wordt meteen verklaard wat zo'n gave dan is. Een dienstwerk, je mag iets doen. En met de termen uit 2 Korinthe 6, het is een loopbaan die je mag lopen. Of natuurlijk Hebreeën 12. Maar er komt nog een zin, precies zo'n zin achteraan. Er is verscheidenheid der werkingen. En over dat woord gaat het vandaag, hè? Energie. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Begin ik achteraan. Dezelfde God is dezelfde Heer en het is dezelfde geest in die drie zinnen. En dan opnieuw, vers 6. Die werkingen zijn bedieningen, namelijk gaven. Wat je namelijk cadeau krijgt, wat God ons geeft als gaven, is een bediening, namelijk een werking. Iets wat zich uitwerkt, implicerend dat men daarbij dus ook voldoende kracht heeft om zo'n bediening te kunnen doen. Het is energie. God geeft ons een bepaald potentieel en daarmee ook de mogelijkheid om dat potentieel naar buiten uit te werken. Want dat is wat het woord in de praktijk betekent. En men zou dat niet onderschatten. Men zou zijn gaven besteden, hebben de vertalers vertaald in Romeinen 12. En dat is ook wel goed. Maar het punt blijft natuurlijk dat het niet anders is dan de uitwerking van de kracht die God ons verleent. En kracht met een bepaald doel. Als je als gelovige een succesvol leven wil hebben, kan het alleen zijn als je wandelt in die loopbaan die God je heeft voorgesteld. Want in die loopbaan wordt ook inderdaad die energie gebruikt. Zijn kracht. Volbracht in onze zwakheid. En al dat gedoe over we moeten meer zussen, we moeten meer zo, ja, dat slaat gewoon helemaal 100% nergens op. Dat is maar door de mode ingegeven, door de waan van de dag en in het algemeen ingegeven door wat er om ons heen in een volstrekt goddeloze wereld gebeurt. En wij denken dat we zo nodig diezelfde beginselen moeten toepassen voor het werk des Heren. Dwaasheid, om niet te zeggen godslasterlijk, want eigenlijk is het dat, hè. Ik lees vers 7 ook nog mee, dan ziet u meteen dat dat woord werking dit wel degelijk betekent. Maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Wat is die werking dus? Wel, als het werking van de geest is, heet het ook openbaring des geestes. Openbaring in de zin van uitwerking naar buiten toe. En dat is waar het om gaat. De uitwerking van de kracht die van Gods wegen in ons gewrocht dan wel gewerkt wordt. Verder ga ik daar niet op in, want dan zou ik over die geestelijke gaven verder moeten spreken. Maar ik ga wel naar Efeze 4 vers 16, waar woorden van diezelfde strekking gebruikt worden. Waar inderdaad gezegd wordt in de eerste verse van het hoofdstuk dat wij ons zouden benaastigen om die eenheid te bewaren, die er nou eenmaal is. Maar dat binnen die eenheid gelovigen een verschillende functie hebben, zoals daar in elk geval zijn apostelen, profeten, evangelisten en leraars. Dat is niet een volledige opsomming, maar die waren er in die dagen in elk geval. En over de rest wordt niet specifiek gesproken. En daarna staat er ook inderdaad dat wij, vers 15, de waarheid betrachtende, de waarheid dragende, in liefde, alleszins, in elk opzicht betekent dat, in alle zin, in elke betekenis van de term, zouden opwassen, opgroeien, in hem, in Christus die het hoofd is. Vers 16, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging. Wat het precies betekent ga ik niet uitleggen, Maar waar het om gaat is dat al die leden van het ene lichaam aan elkaar verbonden zijn door spieren, pezen, banden, zenuwen. Daar gaat het over, hè? Het wordt aan elkaar gevoegd. En dat gebeurt door of naar de werking, daar is het woord weer. Naar de werking van een ieder deel, of gewoon naar de werking van ieder deel, in zijn maat. En zijn maat is niet het vriendje, maar is afmeting in zijn norm. De maat, dat is een term die gebruikt wordt in verband met de geestelijke gaven. Reeds in Romeinen 12. Dat wil zeggen, de loopbaan die we ontvangen is beperkt. Die kent een linkerberm en een rechterberm. En tussen die twee witte strepen moet je blijven. Paulus schrijft ook, ik meen aan Timotheus, maar dat weet ik zo gauw niet uit het hoofd. Hij schrijft, ja, je moet wel de loopbaan lopen, maar wel volgens de regel, want anders word je gedisqualificeerd. Dat telt niet. Je moet wel binnen de lijnen blijven. Dat is nog steeds zo trouwens, hoor. Hoe dan ook, het gaat volgens de regels. En dat is die maat, afmeting, daarmee ook beperking die er nou eenmaal is, hè. Maar wanneer wij trouw zijn aan onze gaven, aan de werking dus die ons is toebedeeld, onze bediening, draagt dat bij aan de eenwording en de handhaving van de eenheid van de gemeente als lichaam van Christus. De werking, maar je kan ook lezen uitwerking, hè. Uitwerking van een ieder deel in zijn maat. Die werking is niet maar werk, het is inderdaad uitwerking van de kracht die in ons is. Dan wel in ons werkt. En als voorbeeld daarvan zou ik natuurlijk dan moeten lezen Colossense 1 vers 29. Waar Paulus zegt dat hij bezig is te verkondigen, te vermanen, te leren. Tot opbouw van de gemeente in het algemeen en tot opbouw van de individuele gelovigen in het bijzonder. Vers 29, waartoe, dat wil zeggen met dat doen, waartoe ik ook arbeide, strijdende naar, dat wil zeggen in overeenstemming met zijn werking die in mij werkt met kracht. Daar staat het zelfs twee keer. Dus twee keer datzelfde woord. Nou, ik geloof dat het een het zelfstandig naamwoord is en het andere het werkwoord, maar dat doet weinig ter zake. Naar zijn werking die in mij werkt met kracht. En waar die werking in Paulus werkt, betekent dat het resultaat heeft. En het resultaat is dat hij inderdaad verkondigt, vermaant en leert. Maar dat zijn de woorden die ik even lees uit het voorgaande vers, gemakshalve. Want hij heeft het daar natuurlijk al over. Op zijn minst sinds vers 24 van hoofdstuk 1. Over zijn eigen bediening. Want wat heeft hij gekregen van Gods wegen? Nou, hij heeft genade gekregen om te verkondigen onder de heidenen. Dan heet het gewoon genade in Efeze 3 en andere plaatsen natuurlijk. Hier heet het een werking, maar het is gewoon zijn gave. De verantwoordelijkheid die hem nou eenmaal is opgelegd. Een gave is verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid is om deze dingen te doen. Maar hij noemt het tegelijkertijd zijn werking. Nou, hij zegt, ik arbeid, ik strijd, maar het komt overeen met zijn werking die in mij werkt met kracht. Dit woord kracht is dat dynamisch weer waar ik het er straks over had. Meestal is dynamisch met kracht vertaald. Ik heb ervan gezegd, het is reproducerend vermogen, want het idee blijft natuurlijk dat wat Paulus onderwijst, de wijsheid die Paulus heeft, gereproduceerd wordt in degenen die hij onderwijst uiteraard. Het is een synoniem, dat lijkt me duidelijk. Wat ik probeer aan te tonen uit deze verse is dat het wel degelijk gaat om een kracht die in ons is en die door ons heen zou werken, die wij niet hebben te sturen zozeer. Wij zouden die kracht alle vrijheid verlenen, om zo te zeggen. En wij zouden dus op die kracht ook vertrouwen. Niet op ons vlees, op onze oude mens, maar op dat de Heer iets zou doen. En dat doet hij ook inderdaad. Dan heb ik nog enige algemene schriftplaatsen. in dit verband waar de term gebruikt wordt. En dan lees ik toch eerst maar eventjes 1 Thessalonicenzen 2, vers 13, waar de apostel ook hier spreekt over zijn bediening, in dit geval natuurlijk aan de Thessalonicenzen en niet meer aan de Colossenzen. Maar zijn bediening aan de Thessalonicenzen, zijn predikende werk toen hij onder de Thessalonicenzen was. En daar vinden we ook een soort gebed. Nou ja, het is een dankgebed in vers 13. Eerst in vers 12. Wij betuigden dat gij zoudt wandelen, waardig de roeping waarbij wij geroepen zijn. Maar dat was Efeze 4 waar we zojuist waren. Nu heet het waardiglijk Gode, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Want de kracht die in ons werkt zou ons brengen bij, niet maar in het koninkrijk, maar bij de heerlijkheid van dat koninkrijk, bij de troon. Bij koningschap, priesterschap, kortom erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En we zouden dienovereenkomstig wandelen. Vers 13, daarom danken wij ook God zonder ophouden, als gij het woord de prediking van God van ons ontvangen hebt, ook aardige, de prediking van God van ons. Wie's prediking? Prediking van God of prediking van ons? Dat is prediking van God, maar het is ook van ons, zegt Paulus. Het is het woord en daarmee ook de werking van God. De Heer zelf doet dat. God zelf doet dat en hij doet het door Paulus. Paulus is erin betrokken. En hij noemt het dus de prediking van God van ons, via ons, door ons, maar gewoon ook van ons, hebt gij ontvangen. Dat gij dat aangenomen hebt, want prediking moet worden aangenomen, anders heeft het niet zoveel zin. Niet als der mensen woord, dat wil zeggen als woord van mensen, meervoud. Maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. Het is ook prediking van God. Het is ook Gods woord, het is niet naar de mens. Als Gods woord dat ook werkt, en daar heb je energia weer. Dat ook werkt in u die gelooft. Let erop, het woord zou in ons werken. Waarom ook niet? De vaste waarheid blijft dat alle werk Gods door hem gedaan wordt, door zijn woord. Vandaar dat Johannes zelf zegt, in het begin was het woord en het woord was God. God is woord. Dat wil zeggen, God doet wat, maar wat hij doet, hij doet het door het woord. Dat is voor de filosofen onder ons. En daarna, ja, op iets eenvoudiger niveau, als God wat maakt, zegt hij gewoon, er zij licht. Of dat de aarde voortbrengen. Hij spreekt en het is er. Maar het is door zijn woord en zonder dat woord is geen ding geworden dat geworden is. Dus soms denk ik dat worden en woord verwante begrippen zijn, maar ik neem nooit de moeite om dat eens uit te zoeken. Dingen worden door het woord. En het is met ons ook zo, wij zijn wedergeboren uit het woord der waarheid, uit dat eeuwig blijvende woord van God, dat zaad der wedergeboorte, zegt Petrus bijvoorbeeld. Maar ook het werk dat God daarna aan ons doet, doet hij door zijn woord. Jacobus zei ervan dat het woord van God zou in onze harten geplant worden. Dat doen we niet zelf, dat doet God. Het zou in onze harten geplant worden en dat zou onze zielen zalig maken, staat er. Dat zou uitwerken in ons. En hier staat gewoon het woord Gods, dat ook werkt. Uitwerkt betekent het, hè? Niet het doet daarbinnen iets en je weet niet wat het is. Dat heb ik met mijn computers nogal eens, hè? Gisteren nog, hè? Ding staat druk bezig te zijn. Hij is 96% bezet, komt onder mensen zelden voor, maar vooruit. 96% bezig, maar je hebt geen flauw idee waarmee. Iets zinloos vermoedelijk, en dat komt bij mensen heel veel voor ook wel, hè? Maar waar het over gaat dus, is dat dat woord in ons niet maar bezig is en je weet niet waarmee, maar integendeel, het werkt uit. Het werkt uit in u die gelooft. En er staat ook achter dat dat zo is, want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods. En wat er dan ook verder staat, doet er nu niet toe. Wat er toe doet, is dat Paulus kan zien dat het woord Gods werkt in hem. Het heeft namelijk resultaat. En daar gaat het over. Energie is niet maar een abstract begrip. Dan heet het zo niet. Dan heet het potentieel waarschijnlijk. Dat is het voltage in de elektriciteit enzovoort. Nee, het zijn watts. De energie wordt gebruikt. Het brengt wat voort. Het zijn pk's die geproduceerd worden, zal ik maar zeggen. Dat is waar het over gaat. Hè? En dat is ook wat hier staat. Het woord werkt krachtelijk. En nou ga ik helemaal terug naar Galaten hoofdstuk 2 vers 8. In die zin die tussen haakjes staat. Want die in Petrus krachtelijk wrocht. En dat krachtelijk en wrocht is hier samen maar één woord. Ik weet niet waarom de vertalers dat doen, maar krachtelijk wrocht is de vertaling van het een en hetzelfde woord, energeia, of wat het maar was. En nu staat er niet alleen wrocht, maar ook krachtelijk. Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. Met kracht werken. De echte betekenis, weet u, is niet maar met kracht werken. Ja, dat is het ook, maar dat hoeft er niet bij vermeld te worden. Het is nou helemaal kracht. Maar wat het betekent is dat het uitwerkt. Het wil niet zeggen dat Petrus ook alleen maar predikte, maar dat de prediking ook een uitwerking had naar buiten toe. Is hier de gedachte, het wordt gezien, wordt waargenomen. Zowel bij Petrus als bij Paulus. Want ze hadden weliswaar ongeveer dezelfde bediening, maar een verschillende doelgroep, die trouwens ook van Gods wegen bepaald was. Ik gebruik toch maar even een moderne marketingterm. De een was gezonden tot de Joden en de andere aan de heidenen. Daar gaat dit schriftgedeelte over, maar daar gaat het me verder niet om. Hè? Maar het gaat er dus om dat God zelf, dan wel Christus zelf, dan wel de Geest zelf, wrocht, krachtelijk wrocht in Petrus enerzijds en in Paulus anderzijds. Zij deden dat niet in eigen kracht, naar eigen ideeën en met een eigen ontwikkelde methode of iets dergelijks. En dan sla ik even om naar hoofdstuk 3, vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u wilt. Krachten is weer dynamisch, maar nu in het meervoud. Dus heel mooi vertaald, krachten. Die krachten onder u werkt. King James Version heeft meteen miracles. Dat lijkt me te ver gegrepen. Wonderen, daar staat er niet. Daar staat krachten. Maar dat zijn niet noodzakelijk wonderen. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Daar heb je hem weer. Doet hij dat uit de prediking der wet of uit de prediking des geloofs? Nou ja, in elk geval, hij die die krachten in u werkt, betekent dus dat het maar niet ons werk is, maar dat het de uitwerking is van Gods kracht in ons. En het wordt gerealiseerd uit of op grond van de prediking. Dat staat er. Want het is uiteraard niet uit de werken der wet, ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar het is uit de prediking des geloofs. Dat wil zeggen de prediking waarin men gelooft uiteraard. En dat lazen we er straks ook. Hè. Je hebt het woord aangenomen en het werkt ook uit. Het werkt uit. En dat is wat hier ook staat. Hè. Het is de uitwerking van de kracht van de geest die ons gegeven is. En het komt voort uit dat woord. Dat gepredikt is en dat wij hebben aanvaard. Dat is wat hier staat. En daarna hebben we nog even Galaten 5, vers 5 en 6. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid, de rechtvaardige hoop. Dat is nog steeds diezelfde hoop, maar nu wordt gezegd dat het is op rechtvaardige gronden. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof. Het geloof door de liefde, gemeenschap, werkende, uitwerkende. En nog korter, helemaal uit de context geplukt, het geloof werkende. We geloven dat woord van God en dat woord heeft een praktische uitwerking. Die uitwerking staat een paar versen verderop, namelijk dat we elkander zouden dienen door de liefde in plaats van elkaar te bijten en te vereten. En daarna staat er: wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Het lijkt me duidelijk wat er de betekenis van is. Waarna we weer terug zijn in Efeze 1, nu in vers 11. Want ik probeer het lijstje compleet te maken. Dan heb je alle schriftplaatsen waar die term voorkomt. Efeze 1 vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, naar het plan, het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. De raad van zijn wil is eigenlijk hetzelfde als zijn voornemen. En er staat dat God alle dingen werkt naar zijn voornemen, dan wel naar de raad van zijn wil. Ik hoop dat u begrijpt dat dat werken dus inderdaad betekent het uitwerken van een plan dat er eerder was. Het is maar niet werk, al is het dan hier gewoon zo vertaald, maar uit de context blijkt wat het werkelijk is. Het is de uitwerking van Gods eeuwig voornemen, het is de uitwerking van de raad van zijn wil. Dat gebeurt door zijn kracht natuurlijk, maar het is op grond van Gods plannen. En dat maakt het zo gevaarlijk voor ons om plannen te maken. Natuurlijk, u en ik weten, dat is duidelijk, dat wij plannen moeten maken. Je moet je agenda, ik tenminste moet mijn agenda invullen. Ik krijg altijd de zenuwen als ik het doe, want ik doe het voor een heel jaar tegelijk. In één keer om de 14 dagen en dan de uitzonderingen er nog in. En als ik dat gedaan heb, dan ben ik een uurtje bezig geweest, dan moet ik dringend naar bed. Welke tijd van de dag het ook is, want dan word ik doodmoe van, hè. 16 keer in hier, 16 keer daar, 16 keer daar, 16 keer daar. De dagen ertussenin plannen en dat komt niet uit. Moet je weer bellen, want dat kan helemaal niet. Enzovoort. Net zolang tot het ding vol zit. Moet niet te veel over nadenken, maar het zweet breekt me erbij uit. Hè. Natuurlijk moeten wij plannen maken, dan anders valt het niet te doen, valt niet te leven. We moeten ook afspreken dat we hier zouden zijn vandaag en al dat soort dingen meer. Maar een levensweg uitstippelen, dat soort dingen, wat wij tegenwoordig allemaal moeten. Nee, terwijl je nog op de basisschool zit, moet je al weten wat je worden wil. Je hebt geen idee wat de mogelijkheden zijn, wat de opties zijn. Je hebt geen idee wat je zelf kunt en waar je eventueel aanleg voor hebt. Maar je moet het al wel weten, anders komt het niet goed met je opleiding. Dat weet u toch, hè? Nou goed, u bent bijna allemaal ouder dan 8 jaar, dus het heeft niet zoveel zin meer om het te zeggen, maar u bent gewaarschuwd. Wat een wereld, zeg maar, een verschrikking. Dat meen ik echt. Hij zou zijn plan uitwerken. Hij stelt ons een loopbaan voor en wij zouden ons daaraan aanpassen, is het idee. Dat is de beste manier om een gevuld, vruchtbaar, een bevredigend, een blij leven te leiden als kind van God. Want het gaat om de werking zijner kracht. Nou ja, dat hadden we hier al gelezen. Ik meen dat het in hoofdstuk 3 ook staat. Ja, komt de uitdrukking terug. Hè. Wij lazen hem eerst in hoofdstuk 1 vers 19. Zo ongeveer zijn we begonnen. Maar in hoofdstuk 3 staat hij ook. Hè. Paulus, einde van vers 6, is dienaar geworden, vers 7, van het evangelie. Wat dat betekent, lijkt me duidelijk. Hij zou het prediken. Hij is dienaar geworden van het evangelie. En dat naar of volgens de gave, daar hadden we het over, geestelijke gave. De gave der genade. Maar gave is genade en genade is een gave. Dus dat is twee keer hetzelfde. De gave, namelijk de genade van God, die mij gegeven is naar de werking zijner dynamis. Maar werking is dat woord energie weer. En let even op, hè, dat er twee keer staat naar de. Er staat eerst naar de gave en daarna staat er naar de werking. En hier staan die twee woorden dus net zo onder elkaar als in 1 Korinthe 12. verscheidenheid van gaven, verscheidenheid van werking, verscheidenheid van bediening. De gave bestaat uit een werking en daarmee ook een werkring. Werkkring. Nou ja. Werking. De werking zijner kracht. En hij is daarvoor het middel, laat zich daarvoor gebruiken. Hij is gehoorzaam aan de opdracht die hij gekregen heeft, want dat was de gave. En hij laat dus God zijn kracht volbrengen in zijn zwakheid. En dus na de uitwerking, ik lees maar weer met het woordje uit te voeren, na de uitwerking zijner kracht. En dan nog een keer in vers 20 van ditzelfde hoofdstuk. Hem nu, hem die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Volgens de, of in overeenstemming met, de kracht, dynamis, die in ons uitwerkt. Hem, zei de heerlijkheid. Want de rest was een tussenzin natuurlijk, hè. Maar het gaat over kracht die in ons uitwerkt en dus door ons werkt. Van belang in dat verband zijn natuurlijk ook Filippenzen 2 en 3. Namelijk Filippenzen 2, vers 13. Niet vers 12, overigens. Als er staat, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Daar hebben we het niet over, maar wel over vers 13, waar dus een meer specifieke term gebruikt wordt voor werken. Want het is eigenlijk een woord voor kracht, dat heb u begrepen. Hè? Want het is God die in u werkt, dat is hem, die in u uitwerkt dus. Het is God die in u werkt, het is energie. Het is God die in u werkt, zowel of beide het willen en het werken. En daar is hij weer een keer. Staat dus twee keer. Het is God die zijn kracht aan ons verleent. En die kracht wordt ook door ons vervolgens uitgewerkt. Daarna lees je het vers nog even heel gewoon wat er echt staat. Hè. God neemt het initiatief die bewerkt met zijn kracht in ons bepaalde wil, roept die wil op. En daarna wordt in zijn kracht die wil ook uitgevoerd. Er is niks moeilijks aan. U moet alleen begrijpen dat het gaat om een wil die God in ons oproept. Niet de wil van ons vlees, maar het is een wil die God in ons oproept. En waarvoor hij ons dus ook de kracht, energie verleent om die wil, laten we zeggen, handen en voeten te geven. Maar dat is ook een synoniem voor dit woord werking, energie. Uitwerken namelijk. Nee, sommigen begrijpen dit niet, maar er is helemaal niks moeilijks aan. 1 Timotheus 3, vers 1, als ik het goed heb. Wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Of 1 Petrus 5. Men zou als oudste, of wat, hoe dat maar heet, dat werk doen met een volvaardig gemoed. Gewilliglijk. Men moet het zelf willen. God geeft ons geen opdrachten die wij niet willen uitvoeren. Dat is een misverstand. Dat is slavernij. Dat is leven onder wet. Dat is religie. God bewerkt in ons de wil om iets te doen. En verleent daarna ook de dynamis, dan wel de energie, om die wil uit te werken. Geeft ons ook die mogelijkheid. Ik moet erbij zeggen, gewoonlijk niet volgens ons schema, maar dat heeft er niks mee te maken. Ik bedoel, daar gaat het nou niet over. Waar het om gaat, is dat hij dat in ons legt en bewerkt. En als u zegt, ja, maar dat ken ik toch niet, dan moet ik u zeggen, nou ja, dan weet ik niet of u eigenlijk wel dat woord in uw hart laat planten. Ja, misschien is dat nog niet lang genoeg gebeurd dan. Weet ik veel, ik kan daar niks over zeggen. Dan wordt het praktisch en dan kan ik alleen praten vanuit mijn eigen ervaring, daar schiet u niks mee op. Want ja, er is nou eenmaal onderscheid, nietwaar? Ook volgens de Bijbel. Maar het beginsel is dat de inwoning van dat woord van Christus rijkelijk in ons, tot gevolg heeft dat we ook wel wat zouden willen. Ik herinner me nog goed, voor het eerst dat ik ergens was in een bijeenkomst, toen moest ik niet spreken, maar ik was daar wel. En toen zat ik daar te luisteren en toen dacht ik, ik weet nog precies waar het was en wie het spreken was, wat de omstandigheden. En toen dacht ik, ik wou dat ik nou eens wat mocht zeggen. Ik ben geen prater van huis uit, dat gelooft u niet, maar dat is echt waar. Maar toen dacht ik, ik wou dat ik nou eens wat mocht zeggen. Gewoon voor de gelegenheid. Niet als carrière move, maar gewoon, God bewerkt dat. Zo gaan die dingen. En dat is in ieder geval wat hier staat. Het is God die in u werkt, uitwerkt, maar dat gaat via het woord. Maar het is God die wil, oproept, bewerkt, want zo kan dat heten. Maar daar nou ook de uitwerkingen van naar zijn, niet naar ons, naar zijn welbehagen. En voor ons geldt, volgende vers, doet alle dingen dus zonder murmureren en tegenspreken. Want het is zijn plan, het is zijn werk en hij geeft ons dit en zegt, alsjeblieft, ga je gang. En hij werkt dan zijn kracht in ons uit. Dat is in het kort het verhaal. En dan sla ik een bladzijde om, want daar staat het woord ook nog een keer. Waar staat dat ons burgerschap is in de hemel? Dat is vers 20, onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. Op grond waarvan? Vertaald met waaruit, maar dat is hetzelfde. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, omdat ons burgerschap in de hemel is, verwachten wij de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, ons dienstbare lichaam, onderworpen lichaam, veranderen zal, opdat het zal gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Wij noemen dat de opname van de gemeente. Hij zal onze lichamen veranderen. We zullen niet alle ontslapen, 1 Korintiërs 15, maar we zullen wel alle veranderd worden. Filippenzen 3, vers 21. Vers 20 en 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk, verheerlijk lichaam. Naar de werking, dat woord hebben we nou een paar keer gelezen, de uitdrukking zelfs, hè? Naar de werking, de energie, de werking waardoor hij Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Maar nu staat er, naar de werking waardoor hij ook het heelal, alle dingen, tapanta, het heelal, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat slaat erop dat hij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal maken. Maar vooruitlopend daarop zullen wij als eerstelingen van die nieuwe schepping lichamelijk veranderd worden volgens diezelfde werking. Zodat je hem eerst vindt, die werking, bij de opstanding van Christus, opstanding en verhoging van Christus, daarna bij de opname van de gemeente, om zo te zeggen, en verhoging van de gemeente uiteraard, en daarna uiteindelijk op de jongste dag. Maar daartussendoor werkt hij natuurlijk ook in ons, dus die levendmakende kracht van Christus, kracht Gods, die in ons werkt. Realiseert u zich dat? Hij loopt de Heer niet voor de voeten. Geef hem de ruimte, omdat hij zijn werk zou doen. En wat hij niet wil doen, hoeven wij ook niet te doen. Filippenzen 3, vers 21. Ik heb er nog maar één. Jacobus 5, vers 16. Terwille van de compleetheid. En dus de statistiek. Dat is Jacobus 5, vers 16. Waar simpelweg staat, een krachtig gebed des rechtvaardigen, van de rechtvaardige of van een rechtvaardige, vermag veel. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed, dat wil zeggen een gebed dat bewerkt wordt. Nu moet hij dat weten, hè? Nu kan je zo'n schriftplaats ineens begrijpen. En van mijn kant af nu is het ineens makkelijk om ook te verklaren wat daar staat. Als ik alleen het schriftgedeelte moest bespreken, zou het lastiger worden. Zou hij zeggen, wat geeft hij daar nou weer een draai aan dat woord? Nee, er staat een krachtig gebed. Dat gebed is namelijk de uitwerking van die kracht die in ons is. Want het woord energeia wordt hier vertaald met krachtig. Dat gebeurt maar 2 keer, geloof ik. Alles bij elkaar, maar dit is een van die keren. Dat wil zeggen, dat is een gebed dat van binnenuit komt. Zo'n gebed vermag veel. Omdat het niet maar komt van de oude mens, niet iets is wat wij bedacht hebben, maar het komt overeen met dat God in ons werkt, het willen. En daarmee de vraag. En dus een gebed eventueel. Het is een gebed dat voortkomt uit kennis van de Heer. Uit kennis van zijn woord, uit kennis van hem. En dus komt het voort uit dat woord dat immers in de gelovigen werkt, hebben wij gezien. En het resultaat daarvan is zo'n gebed. En zo'n gebed vermag veel. Wat ik niet genoemd heb, dat is nauwelijks de zaken doen. Ik heb niet genoemd 2 Korinther 4 vers 12... waar staat, de dood werkt wel in ons, maar het leven werkt in uw lieden. Zodat je ziet dat dat begrip wel degelijk gebruikt wordt over werking van vlees en dus de werking van de dood. Maar de bedoeling is dat het leven zou werken. Leven zou voortgebracht worden, maar die hoort ook in de rij nog thuis. En daarna heb ik ook nog Matthäus 14 vers 2 en Markus 6 vers 14. Matthäus 14 vers 2 en Markus 6 vers 14. Daar gaat het over de Heere Jezus en de vraag wie hij is. En dan zeggen ze, hij is Johannes de Doper die uit de dood is opgestaan. En daarom werken die krachten in hem. Men zit heel dicht in de buurt natuurlijk. Want die krachten die zouden werken, betreft de opstandingskracht van Christus. Ze zitten dus echt heel dicht in de buurt. Alleen, er was toch een persoonsverwisseling, om zo te zeggen. En dat zijn de schriftplaatsen waarin de King James Version vertaalt met show forth. Daarom vertoont hij die krachten. En dat was het ook inderdaad natuurlijk. Maar strikt genomen, het is datzelfde woord energie en heb ik alle schriftplaatsen genoemd waarin de term gebruikt wordt. Meer valt daar niet over te zeggen. En u ziet dat daarmee zo'n woord zichzelf verklaart. Je legt het naast elkaar en je begrijpt wat het voorstelt. Ook al is het dan in het Nederlands eigenlijk wat zwak vertaald, uit het verband waarin het staat, blijkt duidelijk waar het om gaat. En dat laatste is voor ons van belang. Wij zouden begrijpen, en dat is een waarheid die natuurlijk elders met andere woorden onder woorden gebracht wordt, wij zouden begrijpen dat God ons zijn geest heeft gegeven. Dat is een kracht die in ons is, maar die ook in ons zou werken, door ons zou werken, dan wel in onze levens zou uitwerken. Dat is waar het om gaat. En het is niet zo, wij zijn gekomen tot aanvaarding van een bepaalde religie of iets dergelijks. We hebben ons niet maar bekeerd tot het christendom en nou moeten we allerlei christelijke deugden naleven en allerlei christelijke goede daden verrichten en al dat soort dingen meer, waarvoor wij mensen in dienst hebben genomen en waarvoor we die ook betalen, die dat dan uitdenken en zo. Dat is allemaal onzin. Wij zijn gekomen tot de andere kant. Wij zijn gekomen tot geloof in God en zijn woord. Tot aanvaarding van dat woord van God. Dat is het werk van de geest, maar het is de geest. We hebben dat aanvaard, we laten dat in ons planten, we nemen dat tot ons, wij voeden ons met dat woord. Je moet niet zeggen, ja, nou weet ik het wel, of het interesseert me eigenlijk niet, of dit acht ik van geen belang en dit is van groot belang en dat was voor vroeger, maar daar hebben we vandaag niks aan. Dit is allemaal niet aan ons. Wij zouden ons bordje leeg eten. Eten van de potschaft en het bordje leeg eten. Wij zouden gewoon dat woord van God tot ons nemen, zo goed mogelijk. Dat wil zeggen, we zouden het lezen en verstaan uiteraard. Begrijpend lezen heet dat in het Oude Testament al. Lees maar eens na bij Ezra. We zouden het begrijpend lezen. Verstandelijk daarop acht geven. Het zal in ons tot ontwikkeling komen. Het zal ons eigen worden niet alleen, maar het zal blijken kracht Gods te zijn die in onze levens zich zal manifesteren, die onze levens inderdaad brengt op een loopbaan die wij zelf waarschijnlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Misschien ook niet voor wenselijk, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar in ieder geval, het brengt ons in de weg des Heren. U weet wel, die van de psalmist, welke dan ook. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Waarom? Waarom zou God dat doen? Opdat wij in die wegen zouden wandelen. En als hij die weg bekend maakt, als hij zijn wegen bekend maakt, wordt daarmee vanzelf, met hoofdletter Z erin, vanzelf ook de wil gewekt om die weg te gaan. Vanzelfsprekend. Dat wekt toch de interesse op zijn minst. En naarmate we hem leren kennen, zullen we meer bij hem betrokken zijn, met hem mee voelen, beleven, de gezindheid van Christus hebben en dus ook openbaren en ook de weg willen gaan die hij ons geeft, die hij ons voorstelt. En dan gaan we nog die weg in de kracht die hij verleent. Dat is Bijbelse gedachte. En daarnaast zeg ik, daar moeten wij ons als mensen met ons vleeselijk verstand niet mee bemoeien. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ook nu weer bij elkaar mochten komen om ons te voeden met uw woord. En we hebben gezien dat u het bent die uw kracht in onze zwakheid wilt volbrengen. Die uw kracht gewrocht hebt in Christus toen u hem uit de dood hebt opgewekt en gezet hebt aan uw rechterhand. Maar we danken u dat wij diezelfde kracht mogen leren ervaren en verstaan, omdat het die kracht is die ook werkt aan en in ons die geloven. En we danken u daarom dat u ons weliswaar in de vrijheid geplaatst hebt en ons ook een vrije wil gegeven hebt, maar aan de andere kant dat u onze gedachten voedt en daarmee richt en stuurt, opdat wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt, waardiglijk het evangelie en waardiglijk den Here, opdat wij inderdaad die erfenis in ontvangst mogen nemen die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor het grote voorrecht te mogen leven uit uw hand en te mogen wandelen in de kracht die u ons verleent, zodat daardoor uw naam verheerlijk mag worden, reeds nu, maar zeker in de toekomst die ons wacht. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om te naderen tot uw troon en te zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En te vragen, wilt u uw naam in ons verheerlijken, opdat onze levens mogen zijn tot verheerlijking van uw naam, in overeenstemming met uw wil en zelfs in overeenstemming met uw eeuwig voornemen. Dat is wat we in alle oprechtheid aan u vragen. Amen.